De vorige keer hebben we min of meer een einde gemaakt aan onze studie van de twee. Niet dat we daarover uitgepraat zijn helemaal, dat raken we toch niet. Maar je moet ergens een keer ophouden natuurlijk. En ja, nou weet ik eigenlijk niet goed of we nou verder gaan met drie of niet. Want ik heb nog een stukje onderwerp wat misschien hoort bij de twee, misschien hoort bij de drie. Of bij allebei of ertussenin, dat weet ik eigenlijk niet. Het heeft met allebei wat te maken. En ik dacht, laten we dat dan eerst maar bespreken. Ik kan het ook doen nadat we de drie besproken hebben. Maar dan krijg ik weer zo'n verhaal, want dan heb ik weer een onderwerp wat samenhangt met de drie en de vier samen. Omdat die wel eens, nogal vaak bij elkaar genoemd worden. Dus met drie en vier eigenlijk nog meer het geval. Maar twee en drie komt ook nog wel eens samen voor. Soms in één tekst, waarbij in het midden gelaten wordt of het er nou twee of drie zijn, dat kan namelijk allebei. En dat komt inderdaad nogal eens voor. En dat is, en dan val ik maar gewoon met de deur in huis, dat is het makkelijkste denk ik voor u ook. Dat is omdat de uitdrukking twee of drie in de Bijbel nogal eens voorkomt. En dan de aanduiding is van in elk geval weinig. Maar in, dat is de oppervlakkige betekenis, dat is de betekenis, weinig, twee of drie. Maar de andere kant van het verhaal is dat twee of drie de aanduiding is van het gelovige overblijfsel. Waarbij meteen maar weer zegt dat het overblijfsel per definitie dus weer weinig is. Het is een minderheid, uiteraard. Maar de vaste uitdrukking daarvoor is twee of drie. Nou valt dat niet zo erg op. Ik denk dat het een Engelsman nog minder opvalt. Want als ik het goed herinner, dan moesten wij de Engelse uitdrukking two or three vertalen met een paar. Niet met twee of drie. Want dan was het een anglicisme geworden. Maar we moesten de Engelse uitdrukking voor twee of drie moesten wij vertalen met een paar. Een handjevol, weinig of zoiets. Hè? En dat klopt natuurlijk, want dat is precies de betekenis van de uitdrukking. Weinig, een paar, twee of drie. Doet er niet, dat kan er net zo goed vijf zijn. Het hangt er maar vanaf wat we allemaal in gedachten hadden. En wat weinig is. 2.000 of 3.000 kan namelijk ook weinig zijn. En dan is het nog 2 of 3. Ja, 2 of 3.000. Op 100.000 is dat nogal weinig. En daar gaat het maar om. Dus overal waar we die 2 of 3 tegenkomen, is de aanduiding in ieder geval van een minderheid, een klein beetje. En tegelijkertijd is het de aanduiding van het gelovig overblijfsel. Dat hangt samen met zowel de betekenis van de 2 als van de 3. Als ik het nou, ik moet nog ergens beginnen. Het is zo dat de 2 in ieder geval de aanduiding is van het schepsel, niet alleen de schepping, maar ook het schepsel, dat kan u zijn, dat kan ik zijn, dat maakt niet uit, dat kan de hele mensheid zijn, het kan de hele wereld zijn, het hangt maar van het verband af. Maar in ieder geval, 2 is de aanduiding van het schepsel, het huis, weet je wel, of de vrouw, of hoe dat dan maar heten mag. We spreken dus over de wereld in als schepping in het algemeen. En het aardige daarvan is dat als die wereld inderdaad schepping is, dat wil zeggen, de juiste positie, de positie van de schepping inneemt en dus de schepper erkent en herkent of eer geeft, op de wijze die we nou, dacht ik, wel uitgebreid genoeg besproken hebben, dan ontstaat uit die verbintenis van de 1, de schepper, en de 2, het schepsel, uit die verbintenis ontstaat uiteraard de 3. Zeg makkelijk, je telt ze gewoon bij elkaar op. Je hebt een 1, je hebt een 2 en bij elkaar heb je dan ook een 3. Zodat als de schepper en schepping op de juiste wijze zich tot elkaar verhouden, dan ontstaat daaruit vanzelf 1-3. Vandaar dat dat het verband is tussen 2 en 3. Als je dus een echte 2 hebt, een 2 zoals die behoort te zijn, zal ik dan maar zeggen, een schepsel of een schepping zoals die behoort te zijn, dan volgt daaruit meteen een 3. En om dan meteen maar de betekenis van de 3 te geven. De 3 staat voor, ik moet altijd even denken, wat zal ik nou zeggen. Maar laat ik het gemakkelijk houden. De 3 staat voor de belofte. Een belofte. Dat er wat anders komt. Dat is makkelijk genoeg. Je hebt de schepper, dat is 1. Je hebt nummer 2, dat is de schepping. En bij 3 komt de belofte. En dan hoef je helemaal niet te raden wat er dan beloofd wordt. Hè? Een nieuwe schepping, dat is makkelijk genoeg. Je hebt een schepper en 1 schepping. En daarna komt de belofte, dat is getal 3. Komt de belofte en dat is uiteraard de belofte van een nieuwe schepping. Dat is heel gemakkelijk. De toepassing is soms moeilijk. Dat wil zeggen, in bepaalde verbanden in de Bijbel komt het getal 3 voor. En dan is het soms moeilijk om dat erin te vinden. om te vinden op welke wijze dan deze gedachte naar voren komt. Maar dit is de gedachte. Nou doe ik het dus andersom dan dat ik meestal gewend ben te doen. Want één ding is natuurlijk om deze dingen te ontdekken uit de schrift. Dus nauwelijks iemand die je daarin kan helpen, zo is het nou eenmaal. Dus je moet je nogal wat moeite getroosten om dat uit de schrift te destilleren. Zo noem ik dat dan maar. Maar dat wil niet zeggen dat het via dezelfde moeilijke weg ook doorgegeven zou moeten worden. Want dat kun je ook andersom doen. Je kunt ook het resultaat van de studie eerst meedelen en dan laten zien ongeveer waar het dan voorkomt en of het wel zo is en hoe je dat en illustreren enzovoort. En dat is het dan. Dat is ook een hele goede manier. En het is wel een veel eenvoudiger manier om te doen. Daarom doe ik het nou voor het gemak maar zo, want bij deze getallen, 3, 4 en ook 5, zitten we in tamelijk moeilijke materie. Later wordt het weer wat eenvoudiger. Maar deze getallen zijn tamelijk ingewikkeld. Dat is niet omdat ze zo echt ingewikkelde getallen zijn, maar omdat ze zo fundamenteel zijn en omdat ze op zoveel verschillende terreinen van de Bijbelse waarheid toegepast worden. Maar als u dit nou in gedachten houdt, 1 staat voor de schepper. En alles wat schept, alles wat geeft, ja, dat komt eruit voort. Hè? Want de een kan ook de koning zijn, of de hoge priester, of de profeet. Maar dat begrijpt u hopelijk, hè? Hij is degene uit wie de dingen dan voortkomen. Maar in principe, in hoogste instantie, is het de schepper zelf. De 2 is de uitdrukking van de schepping, waarvan afgeleid dat het een getal is wat staat voor verdeeldheid. Dat is een afgeleide betekenis. Dat komt omdat er verdeeldheid is in de schepping. Dat komt omdat we leven in een dualistische wereld, heet dat, met allemaal met tegenstellingen daarin. Maar de oorspronkelijke functie van de 2 is dat het de aanduiding is van de schepping. En als daarna een 3 komt, dan houdt de 3 de belofte in, de belofte namelijk van een nieuwe schepping. Dat is de makkelijkste manier om het te vertellen. Iets moeilijker kan ik het ook vertellen, dat moet ik ook wel, want daar zullen we ook over spreken. Iets moeilijker is het dat van 3 wel gezegd wordt, er staat voor vormwording, maar dat is een woord wat meteen toegelicht moet worden. Omdat bij getal 3 wij weliswaar denken aan vorm, maar niet een concrete tastbare vorm, maar vorm meer abstract. Vorm in de zin van dat wij ons er een voorstelling van zouden kunnen maken op een of andere wijze, maar het is nog niet de gestalte, de tastbare gestalte als zodanig. En ik zei nog niet, zodat de goede luisteraar nu meteen weet, dat de tastbare gestalte wordt voorgesteld door de 4. Ik zal het vanavond maar weer eens snel doen. Eigenlijk is het zo dat als een huis, een gebouw dus, hè, neem ik maar even een gebouw, staan we nou in, dus vooruit. Of nou, u zit dan, hè. Maar goed, als een gebouw tastbaar is, als dat nou een 4 is, door een 4 wordt weergegeven, dat wordt het ook gewoonlijk, want het is de meest eenvoudige vorm. Nou, bijna de meest eenvoudige vorm is het inderdaad vierhoekig, hè. Maar goed, zo'n huis is tastbaar, dat is dan een 4, dan is de bouwtekening van dat huis is een 3. Dat wil zeggen dat de complete vorm van het huis al vast ligt in de tekening en met voldoende voorstellingsvermogen kan iemand ook inderdaad de tekening voor zich hebben en zich tegelijkertijd een voorstelling maken van hoe zo'n gebouw er dan later uit gaat zien. Nou, later, eventueel. Het hoeft niet later te zijn, kan hetzelfde tijd ook zijn natuurlijk, want je kunt ook de tekening bewaren. Maar hoe dan ook, de tekening behelst de complete vorm van het bouwwerk, het ding als zodanig, maar nog in abstractie. Het is een tekening, het is nog maar het idee eigenlijk. Eigenlijk geldt hetzelfde verhaal ook voor, niet alleen voor de tekening, maar je kunt het nog een fase terugleggen. Het geldt ook voor bijvoorbeeld de gedachte van de architect. Hij heeft het in gedachten, hij moet het daarna op papier zetten. En als hij in gedachten een tekening maakt, dan is de tekening de 4 en zijn zijn gedachten de 3. Dat kan dus ook. Dan heb ik gewoon een ander voorbeeld, hè? Dan volgt hij dat nog of niet? In de gedachte ontstaat een beeld, daarvan maakt men de tekening, dat is dan. De gedachte was dan 3, de tekening is 4. Maar je kunt er van de tekening zeggen dat het de afbeelding geeft van de uiteindelijke vorm. Dan is de tekening een 3, want daar ligt de gedachte vast. En dan is het bouwwerk later de 4. Enzovoorts. Het is maar hoe je daar tegenaan kijkt en voor welke verhoudingen we spreken. Vandaar dan ook dat die functie van 3 staat voor vormwording. Vandaar dan ook dat dat eigenlijk volstrekt hetzelfde is als wat ik eerder noemde. Namelijk 3 staat voor belofte. Want wat wordt er beloofd? Dat wat later komen zal, dat wat gebouwd zal worden. De belofte bijvoorbeeld, de heel eenvoudige belofte aan Abraham bijvoorbeeld. De belofte was dat hij een zoon zou hebben. En toen die zoon kwam, was dat dus eigenlijk een vier. Isaac, toen hij geboren werd, daar verscheen dan de vier in die verhoudingen. Als vervulling, of althans als aanvankelijke vervulling van de belofte die God gedaan had. Die belofte was dan een drie. Dat verhaal van die belofte aan Abraham gaat natuurlijk veel verder, maar ik gebruik het nu alleen maar even als voorbeeld. De belofte aan Abraham was bijvoorbeeld ook dat hij de wereld zou beërven en de wereld niet hem. Dat betekent, de belofte was dat Abraham de wereld zou erven, de aarde zou erven en dat de wereld dus niet hem zou erven. Dat betekende dus dat hij langer zou leven dan de wereld. Ja, wie het langst leven heeft de hele wereld, zo is dat. En wij doen dat. Hè? Zo is dat nou eenmaal. Dus de belofte was dat hij eeuwig leven zou ontvangen, dat betekent dat. En dus betekende dat hij zou opstaan uit de dood. Maar pas bij zijn opstanding is sprake van de vervulling van de belofte. Dat heet dan een vier, eventueel, maar de belofte zelf is de drie. En daar gaat het maar om. Maar Abraham had wel een voorstelling van de dingen die komen zouden. Dus als u dat nou vasthoudt, twee staat voor de schepping, maar als die schepping zijn juiste plaats inneemt ten opzichte van de één, de schepper, ontstaat eruit een drie en dat drukt zich uit in de belofte die de schepper geeft aan de schepping. Dat wil zeggen, het is eigenlijk gewoon de belofte van een nieuwe schepping die tot stand zou komen later. Wij weten ook dat die nieuwe schepping tot stand zou komen in Christus, die ook de vervulling is van de belofte aan Abraham. En als ik die weg zo insla, dan kan ik natuurlijk nog helemaal uren doorgaan, want die dingen die grijpen allemaal langs alle kanten in elkaar, hè. Maar je moet gewoon het idee vast hebben dat aan deze wereld dingen beloofd worden die pas na deze wereld tot stand zullen komen. Oftewel aan de schepping of aan het schepsel wordt een nieuw schepsel of een nieuwe schepping beloofd. Wel, die belofte, dat is de drie en de realisering daarvan zou dan een vier zijn. Even de vier staat in ieder geval over de tastbare dingen. Daar hebben we het nog uitgebreid genoeg over. Maar het leuke is nu dat daardoor meteen verteld is waarom twee en drie ook met elkaar samenhangen. Namelijk, het schepsel, wat zijn positie ten opzichte van de schepper inneemt, is gewoon een gelovig mens bijvoorbeeld. Hè? En niet alleen bijvoorbeeld, dat is het gewoon. Een mens die gelooft. Hè? Nee, die gehoor geeft aan het eeuwige evangelie. Wat is het? Openbaring 14. En die dus de schepper eer geeft, hem dient als schepsel. In overeenstemming trouwens ook met wat in Romeinen 1 staat. Wel, dat schepsel, dat ontvangt de belofte. Omdat uit die verbintenis die belofte voortkomt. Zodat vervolgens ieder die deel uitmaakt van deze oude schepping en gelooft, leeft in verwachting van toekomende dingen. Oftewel, hij is zalig geworden in hopen. Het is altijd zo, hoor. Ik weet wel dat bijvoorbeeld van ons als gelovigen gezegd wordt dat wij dingen verkregen hebben die vroeger aan anderen beloofd waren. Dat is wel waar, maar neem die weg dat niet alleen zij in hopen zijn zalig geworden, wij ook. Wij verwachten misschien andere dingen, of een ander gedeelte van de belofte, maar het maakt niet uit. Het principe blijft dat de gelovige die inderdaad zijn schepper aanvaardt, en daarmee de Heer Jezus Christus ook aanvaardt natuurlijk, dat zo iemand leeft vanuit de beloften die gedaan zijn. En dat betekent dat wij als gelovigen in hopen zijn zalig geworden en wachten op de uiteindelijke vervulling van die beloften. Dat is de gedachte. Vandaar dat de gelovigen, die helaas een minderheid vormen in de wereld, worden aangeduid met zowel de twee als de drie. Dat wil zeggen, in één adem, twee en drie. Ze zijn twee en drie. Want als het schepsel zijn schepper eer geeft, dan heeft het deel aan de beloften. En dat is wat we dan nog verder in de Bijbel geïllustreerd vinden. Laat ik dan toch maar eerst maar eens even toelichten dan voor de aardigheid. Heb je wat om tegen aan te kijken, dat is ook mooi, hè? Het is heus niet mijn bedoeling om alle Hebreeuwse letters of cijfers, hoe dat maar heten mag, uitgebreid toe te lichten, allemaal op dezelfde manier, erg systematisch, want dat werkt toch niet. Soms is het ook niet zinvol om het te doen. En soms is ook niet helemaal duidelijk of het wel gedaan kan worden en hoe het gedaan moet worden. Maar sommige dingen zijn dan in ieder geval wel nuttig of behulpzaam. De drie namelijk, u zult u herinneren dat ik over de twee niks gezegd heb. Heb ik geen tekening van gemaakt wel? Nee, ja. Maar over de drie doe ik het nou even wel. De drie begint namelijk zo, als u schrijft. Dus het begin, hij is nog niet af hoor. Dat is het begin. Hij begint met dit teken. En die hebben we al eens besproken in verband met de Alef, want daar zat hij ook in, twee keer zelfs. En dit teken zelf is een jot. En is dus eigenlijk een 10. Het is het teken wat staat voor alles wat gestalte krijgt, voor alles wat zich uitdrukt. De gedachte is namelijk eigenlijk dat deze jot de uitbeelding is van deze figuur. Ik dacht dat ik hier wat gegeven had. Die ergens begint en ergens eindigt. Kortom, alles wat vorm krijgt, begint ergens en eindigt ergens. En daartussenin krijgt het gestalte. Maar het wordt grafisch uitgebeeld, of gestileerd uitgebeeld in de vorm van zo'n jot. Een druppel, zegt men ook wel, hoewel dat niet helemaal goed is. Want als het een druppel was, zou er maar één punt aan mogen zitten en niet twee. Maar misschien dat ik daar nog wel eens een keer op terugkom, op dat merkwaardige verschijnsel. Hoe dat ook zij, die jot, die staat voor God die zichzelf gestalte geeft, oftewel een God die zich uitdrukt. En God drukt zich uit in woord, dat heet nu helemaal zo, in woord. In dabar of logos, of hoe dat maar heten mag. Kortom, die jot, en dus de 10, getal 10, staat voor het woord van God. God die spreekt. Wel, God is woord, dus ik had niet hoeven zeggen het woord van God. Ik had er kunnen zeggen het staat voor het woord namelijk God. Dat maakt eigenlijk helemaal geen verschil. Maar als ik zeg het staat voor het woord van God, is het wat makkelijker te begrijpen. Want de gedachte is nu dat dit woord van God, uitgedrukt in de 10, naar beneden komt. Dat wil zeggen, het komt van God, vanuit de hemel om zo te zeggen, van boven naar beneden. U vindt het allemaal uitgedrukt trouwens in Johannes. We zijn maanden geleden ooit begonnen met te spreken over Johannes 1. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En drie hoofdstukken verder, dat wil zeggen in het derde hoofdstuk van Johannes, daar zegt de Heer ook dat hij van boven is. Nee, niet zo heet. Die zijn er ook, nee. Hij is van boven en hij zou ook trouwens naar boven terugkeren. Maar het vlees geworden woord komt inderdaad van boven. En woord wat naar beneden komt, dat wordt dan zo uitgebeeld. We gaan dus verder met de 3. Wordt zo uitgebeeld. Nou is hij nog niet af hoor. Maar dit is de volgende fase. Namelijk dat het woord van God naar beneden komt. Als het ware naar de aarde komt. U vindt dat de hele Bijbel door. Het meest voor de hand liggend is dat we hierbij denken aan de komst van de wet, de Mosaïsche wet, waarvan de 10 wetten, de 10 geboden dan de belangrijkste zijn. Maar het gaat er maar om dat de wet of het woord God zich uitdrukt in 10 en zo naar beneden komt. Van de berg af. Dat kan toch. Komt zo van de berg af. Maar je kunt ook zeggen, het is zo'n jotje en die punt die naar beneden gericht is, die wordt verlengd naar beneden. Nou staat er nog geen 3, want de figuur die er nu staat is een 6. Dus als je aan die 10 die staat naar beneden maakt, u weet toch nog dat de letters hangen aan de lijnen, dat is makkelijk hè. Dus als je die staat naar beneden maakt, dan ontstaat daaruit de 6, de waf, dit is een jot, zal ik hem even bijschrijven. Een jot, en dit is een waf, dat weet ik nooit hoe ik het schrijven zal, maar laat ik het maar met een W doen, dan is het in ieder geval fout. Nee, zoals ik het uitspreek dus, hè. En zoals ik het schrijf ook trouwens. Maar het is wel goed, als de eerste letter een W is, dan is de laatste dat ook. Anders wordt het een waf. Of een faf, maar dat is nog gekker. Dus vooruit maar. Een waf of een wou zegt men ook wel, om een of andere reden. Maar die 6, daar zullen we het natuurlijk ook te zijn de tijd nog wel eens over hebben. Die 6 is de aanduiding van... Goed. De 6 wordt bijvoorbeeld van toepassing gebracht op de mens. Ik moet ergens beginnen, dat is zo moeilijk. Wat zal ik nou zeggen? De 6 is in ieder geval van toepassing op de mens. Denk je maar aan Openbaring 13, 666, een menselijk getal. Getal des mens, of hoe het dan bestaat. De 6 is het getal van de mens. Wij herkennen dat ook doordat de mens op de aarde gezet wordt in de 6e dag van Genesis 1. Dus de mens is een 6. Maar als ik zeg de mens, dan zou je dat wel kunnen opschrijven, maar dan graag met één hoofdletter. Want de mens is uiteraard gewoon de laatste Adam, dus Christus zelf, de Messias. Oftewel, hij is het woord dat vlees werd, of hij is degene die uit de hemel nederdaalde naar de aarde. Hij is niet alleen het woord, namelijk de 10, hij is ook degene die naar de aarde komt, namelijk de 6. Als de mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En tot nog toe ken ik maar één mens naar Gods beeld en gelijkenis. Ik kan nooit nalaten erbij te vertellen. Want bij de rest zet ik altijd een heleboel vraagtekens. Maar ik ken in ieder geval één mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Dat is Christus, de Heer Jezus Christus. Die dus inderdaad als de 6 hier beneden verschijnt. Van Gods wegen en dus als het woord van God. Waarbij ik dan vervolgens maar moet zeggen dat 6... heel abstract staat voor verbinding. Want dat is het eigenlijk. Een 6 staat voor alles wat verbinding maakt. Nou, dat bespreken we nog wel eens. En dat komt omdat, zoals jot betekent een hand, bijvoorbeeld, zo betekent die waf een haak. En een haak legt de verbinding. Het is een haak met naar twee kanten, weet je wel. Die haakt de dingen aan elkaar. Dus die haak legt de verbinding. Een 6 doet dat altijd. En we zullen daar de nadere details later wel van bespreken. Maar de gedachte is dus dat hier de verbinding gemaakt wordt in principe tussen God en de mens. Of tussen schepper en schepping. Oftewel, God daalt neder naar de schepping en in de schepping. Oftewel, God spreekt tot de schepping, maar dat is in wezen precies hetzelfde. Want u weet, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hij heeft gesproken door de Zoon, dat wil zeggen, zijn Zoon kwam, oftewel zijn woord kwam. Dat maakt in de praktijk niet het minste verschil. En dat drukt zich uit in deze 6. En dan gaan we weer verder. Want waar komt dat woord terecht? Wie heeft daar wat aan dat woord? En dan is het antwoord eigenlijk iedereen die tegen hem aanleunt. En ik zeg het zo eigenaardig omdat dat de beste beschrijving is van de letter die hier volgt. Ik weet nooit of dit nou weer eens zal doen. Maar het is ongeveer dit. Zo. Dat wil zeggen, ja, dan ontstaat de gimel. Hè. Dat is een 3. Hè. Nou is die af. Dat wil zeggen, je hebt eerst een jot, daarna gaat het lijn naar beneden en dan wordt het een 6, oftewel een waf. En dan krijg je een streepje wat van beneden af aan schuin omhoog staat en leunt tegen de wouw. En dan heb je inderdaad een gimel, oftewel een 3. En wie is diegene die daar zo tegen, die daar zo omhoog staat en er tegenaan leunt? He, wie is dat? Dat ben ik. Herken u me niet? Ja, nou, dat... Iets dikkere streep, ja. Nou, kan hij wel weer, zuster. Ik ben jaloers natuurlijk. Maar goed.
Ja, dat is zo. Nou, Jesaja, ik ondersteun u.
Dat natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Dit is de gedachte namelijk, dat de gelovige hier op aarde, hier beneden, zou leunen tegen de Heer aan. Zou steunen op, want dat is gewoon de gedachte, zou steunen op de Heer, dat wil zeggen, zou steunen op zijn woord. Kortom, het is een uitbeelding van de gelovige. En u begrijpt nou meteen nog iets. Kijk, het gaat er niet om dat in deze gimel, deze 3, dat daar een jot in zit. Het gaat niet om die jot. Het gaat ook niet om die lijn naar beneden en de waf of de wouw die daaruit ontstaat. Daar gaat het ook niet om. Dat zijn andere letters die we bij andere gelegenheid bespreken en die op zichzelf een eigen betekenis hebben. Daar gaat het dus niet om. In dit teken gaat het dus eigenlijk alleen maar om dit kleine streepje hier beneden. Dat is de essentie van het verhaal. De rest hoort er wel bij, anders weet je niet wat dat voor een streepje is daar. Ik kan wel hier een streepje ergens neerzetten, maar dat is natuurlijk niks. Pas de aanwezigheid van de 10 en de 6, zal ik dan maar zeggen, maakt dat streepje tot iets. Nou, daar gaat het nou om. Dat streepje is de uitbeelding van de gelovigen. En daarmee is die hele gimbel, dat hele teken, de uitbeelding van de gelovigen. Want de gelovige is degene aan wie de beloften gedaan worden. Die is de drager van de belofte. God beloofde niet zozeer zichzelf wat, God beloofde de gelovige wat. U vindt het ook uitdrukkelijk uitgebeeld in de geschiedenis van de belofte. De geschiedenis van Abraham namelijk, waar zo uitdrukkelijk staat dat Abraham geloofde God. En dus deed God hem een belofte. Je had wel hem gerekend tot gerechtigheid, dat staat er dan, hè? Genesis 15. Maar de gedachte is dat God aan de gelovigen beloften deed. Dat is ook wat in het Nieuwe Testament zo uitgebreid wordt aangehaald. Want er staat ook uitdrukkelijk bij dat al deze dingen weliswaar in het Oude Testament beschreven zijn. Maar niet zozeer ten behoeve van de lui die toen leefden, maar speciaal ook voor ons die nu leven. Omdat het op ons nog steeds van toepassing is. Degene die gelooft is de drager van de belofte. God belooft. Wat hij ook belooft, hij belooft het aan gelovigen. Ik denk wel eens dat beloven en geloven daarom ook bijna gelijk is. Het scheelt ook in het Nederlands maar één letter. Ik heb altijd de indruk dat dat een betere reden moet hebben dan alleen maar een etymologische of zoiets. Hè? Nou, hoe dat ook zij, de belofte wordt gedaan aan de drie. De drie is de drager van de belofte. Hij is degene aan wie een nieuwe schepping feitelijk beloofd is, vandaar dat de gelovige inderdaad wordt voorgesteld als een drie. Twee of drie namelijk. En meer speciaal komt het tot uitdrukking in Abraham, aan wie de belofte, de grote belofte gedaan werd. En u weet waarschijnlijk dat daarmee een begin gemaakt werd aan de derde bedeling. Dus het staat dus een hele grote drie overheen geschreven. Dat is de drie, de belofte aan Abraham. Daarna werd die belofte wat tastbaar, kreeg een hele tastbare, als u het mij vraagt, keiharde gestalte in de wet. Dat is de vierde bedeling dan ook, enzovoorts. Maar het gaat erom dat die belofte gekenmerkt wordt door dit getal 3. Het leuke is overigens, dat, ja, laat ik u dat nou eens erbij vertellen. Kijk, dit is een mooi verhaal, hè, over de vorm van die gimel. Dat vind ik zelf ook. Soms denk ik, ik zou het zelf hebben moeten bedenken. Het is niet zo dus, maar dat is, hè? Daar zou ik er trots op geweest zijn. Maar als u nou zegt, geven we nou die betekenis is van de Lamed bijvoorbeeld. Of van de Shin. Of van de Ayin. Dan zeg ik nou, dat kan ik eigenlijk niet. Misschien te zijn de tijd wel, dus we zijn er voorlopig nog niet zo ver. Het zijn allemaal hogere getallen. Maar het is maar de vraag of ik zo'n verhaal kan vertellen. En bij de Beet heb ik het verhaal helemaal niet verteld. Niet van wat de betekenis is van de vorm van de letter. Die betekenis is ook niet altijd even duidelijk. En ik sta heus niet te beweren nu dat God het zo bedoeld heeft. En deze verklaring eraan gegeven heeft enzovoort. Want dat kan ik op geen enkele manier bewijzen. Dat kan ik dus ook niet volhouden. Dat ik het u toch vertel, is omdat het in ieder geval dan toch een heel nuttig ezelsbruggetje is. Dat wil zeggen, als je de volgende keer die gimel ziet, dan kunt u altijd nog denken, oh ja, dat is dat verhaal van God, die spreekt zijn woord, of onze zoon komt naar de aarde. Het is de bedoeling dat wij er tegenaan leunen. En daar gaat het maar om. Die functie moet het toch hebben. En als u die functie helemaal niet heeft, well, dan heeft het ook geen enkele zin om het u te vertellen. Met andere woorden, ik sta er niet voor in dat deze verklaring goddelijk geïnspireerd is, maar ik sta er wel voor in dat het een overeenstemming is met de betekenis van de gimel. En daar gaat het maar om. En dat geldt voor heel veel andere dingen meer, hoor. Maar per slotverrekening kun je deze dingen uit de schrift zelf zo niet bewijzen. De gedachte wel, dat de belofte komt als het woord van God naar beneden, naar de aarde, ten behoeve van de gelovigen die daar tegenaan zouden leunen. Natuurlijk. En daar gaat het maar om. Maar het eigenaardige is, dat zo'n verhaal kan ik namelijk ook wel vertellen bij een Nederlandse drie. Dat is trouwens helemaal geen Nederlandse drie, het is een Arabische. Want wij hebben Arabische cijfers, ja. Onze drie ziet er namelijk zo uit. En op een of andere wijze is dat een belofte.
Ja, wat van de
8-7. Natuurlijk. Natuurlijk. Zie je, dat ligt er zo dik bovenop. Het is een belofte. De belofte van de drie is namelijk dat er een 8 komt. Ik had ook gewoon kunnen zeggen, maak het verhaal zelf af de kleuren plaatjes. De bekende uitdrukking. En wat we dan doen, is we schrijven er nog een 3 tegenaan, maar nou in spiegelbeeld, zo. En dan hebben we de 8. En dat de 8 werkelijk staat voor een nieuwe schepping, dat lijkt me wel duidelijk, of niet? Nee, dit is de eerste schepping en dat is de tweede. Hè? Zo. 2 rondjes op elkaar, hè? 2 vormen op elkaar. Het is zelfs gil-gal, zeg ik altijd maar. Hè? Gil en gal, een vorm en nog een vorm, dan ben je er weer. Het is een nieuwe schepping. En of dat de bedoeling van die cijfers is, het wordt een beetje moeilijk om te zeggen dat het Hebreeuws zowel als het Arabisch door God geïnspireerd zou zijn. Hè? Dat wordt moeilijk om te zeggen. Dat zou ik ook niet graag willen verdedigen. Maar het is toch wel eigenaardig dat je die dingen toch wel weer terugvindt. En niet alleen maar in het Hebreeuws, maar ook in de Europese talen vind je diezelfde gedachte dikwijls terug. Hoe dat kan, heb ik niet de minste notie van, maar het is nou eenmaal zo. Want er is iets geheimzinnigs, mensen, er is iets geheimzinnigs met de taal. Het kan niet schelen welke. Nou, en die figuren, die letters allemaal. Ja, weet ik. Ja, vooral de, juist en vooral de Arabische zijn dat, hè? Eigenaardig genoeg. Ja, dat weet ik. Dat hoor je van mopperen. Nee, het eigenaardige is dat op vlinders allerlei figuren bestaan die te herleiden zijn tot letters en cijfers. In verschillende talen overigens. Er zijn mensen die maken daar een hobby van om de diverse alfabetten compleet te krijgen en zo vlinders dus te verzamelen. Ja, dat is waar. Nou goed, het is een vreemd soort tik, maar het is niet gevaarlijk, geloof ik.
Wel voor vlinders.
Voor vlinders wel, ja. Maar voor ons niet. Nou goed. Hoe dat ook zij, we vinden dus inderdaad de 3 als de helft van een 8 en de voltooide 8 is inderdaad een beeld van de vervulling van de belofte. Oftewel, je kunt de 8 beschouwen als een voltooide 3. En als de 3 de belofte is, is de 8 dus de vervulling van de belofte. En dat is de reden waarom een 3 en een 8 in de Bijbel ook nogal eens samenvallen. Het meest voor de hand liggend is natuurlijk dat de Heer opstond op de 3e dag, maar ook op de 8e dag. Dat was niet 2 keer, maar dat was gewoon een andere manier van tellen. Want de 3e dag van zijn opstanding was geregeld vanaf zijn dood, officieel althans. En het kwam overeen met de 8e dag van de week, oftewel met de dag na de Sabbat, zo heet het officieel. De dag na de Sabbat en dus de dag na de 7. Het zou dus ook weer een 1 hebben moeten zijn eigenlijk, maar in andere zin is het een 8. Daar hebben we het ook nog wel eens een keer over. Maar het principe blijft dat de 3 dus inderdaad staat voor de belofte. Er is wel iets, maar het is nog niet af. Het eigenaardige is ook dat officieel hier ook een gaatje zit. Hè? Dat wil zeggen, dat omhooglopende lijntje, dat mag officieel niet tegen de naar beneden komende lijn van de wouw aanzitten. Ja, het is vaak niet, in de druk kun je het vaak niet herkennen, maar officieel is het zo. Als het echt netjes gedaan wordt, dan is hij vrij. En de gedachte daarachter is natuurlijk dat het inderdaad niet af is, dat het een belofte is. Dat we allemaal weten dat hij hier dicht zou moeten zijn, want dan is het pas 1 letter. Maar hij is net niet dicht. Daarom moet het erbij vermeld worden. Denk erom, hij is net niet dicht. Maakt verder niks uit. Als hij dicht is, kun je de letter veel makkelijker herkennen overigens. Dus hij wordt meestal toch dicht geschreven in elk geval. Maar officieel is hij er vrij van. En dat is de gedachte van belofte. Hij komt wel, maar het is nog niet, de verbinding is er nog niet echt. Wel bijna, maar er is nog iets wat scheiding brengt. Er zit nog een gaatje tussen. Een verschijnsel dat we later ook kennen in de 5. Om een iets andere reden. Nou, iets anders, want het heeft natuurlijk ook een boel dingen gemeenschappelijk. Dat betekent ook dat er nog wat vervuld zou moeten worden in de toekomst. Nou, ik denk dat het beter is om nu maar meteen naar schriftplaatsen toe te gaan waarover de 2 en 3 gesproken wordt. Want de 3 zelf zullen we apart nog wel bespreken. Dan komen we dus op deze dingen nog wel eens terug. Verhaal afmaken. Er staat dus een half verhaal op het bord, hè? Dus ik heb er nu bij geschreven dat als dat kleine opgaande streepje erbij is, dan is het echt een 3 geworden. En het heet een gimel. En een gimel is een kameel. Of een Camel. Het kan dus ook een sigaret zijn. Maar dat is weer een ander verhaal. Ik was onderweg naar Jozua 7. Ik weet niet echt of ik alle schriftplaatsen heb waar die uitdrukking 2 of 3 voorkomt, maar ik dacht het wel. Ik heb in ieder geval mijn uiterste best gedaan. Om het te vinden. Jozua 7. Waar het de bedoeling was dat Ai zou worden ingenomen. Nadat men eerst in Canaan was aangekomen en Jericho veroverd had en tot puinhoop gemaakt had, was het de bedoeling dat men vervolgens Ai zou innemen en tot puinhoop maken. Wat een beetje moeilijk was, want het was het eigenlijk al, want Ai betekent dat het een puinhoop is. Dus dat is wat ingewikkeld. Maar goed. Ja, maar in ieder geval, men zou Ai innemen en dan, eens even kijken waar het staat. Daar staat er in vers 3. Daarna keerden zij weder naar Jozua en zeiden tot hem dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoeid daarheen al het volk niet, want zij, namelijk de inwoners van Ai, zij zijn weinigen. De gedachte was, dit is maar een klein stadje, Ai, daar hoeven we niet het hele volk op af te sturen. Als we daar 2000 man of 3000 man naartoe sturen, dan moet dat genoeg zijn. De gedachte is natuurlijk gewoon, stuur er maar een paar duizend man op af, dat is genoeg. Als je het helemaal netjes vertaalt, vertaal je dan dus ook zo, hè? Naar mooi Nederlands. Hè? Stuur er maar een paar duizend man op af, want dat is wel genoeg. 2000 of 3000 heet het dan. Maar het aardige is natuurlijk dat hier uitdrukkelijk bij gezegd wordt dat het de betekenis is van dat 2 of 3. Namelijk, het is niet het hele volk, het is maar weinig. Want er zijn ook maar weinig mensen in Ai, dus men hoeft er maar weinigen op uit te sturen. Hetgeen uiteraard ook gebeurt, waarna er van alles misloopt met de verovering van Ai. Maar daar gaat het me nou allemaal niet om. Dat ga ik nou allemaal niet vertellen, het heeft met die getallen zelf niet zoveel te maken. Maar de gedachte is inderdaad dat als de stad veroverd wordt, als dat wat beloofd is ontvangen wordt, dan wordt het niet ontvangen door iedereen, maar door een minderheid. Oftewel, God heeft de belofte gedaan, God heeft gesproken over een nieuwe schepping, maar die nieuwe schepping die wordt alleen het deel van degene die dat geloofd en aanvaard hebben. En dat is maar een minderheid. Dat is altijd maar een minderheid. En dat heet dan officieel dat het gelovig overblijfsel. En dus 2 of 3. In dit geval dan 2 of 3000. Dat is duidelijk, hè? Een minderheid dus. Datzelfde komen we nog een paar keer tegen in het Oude Testament. Meer in het Nieuwe trouwens, maar een paar keer in het Oude. We vinden het namelijk ook in 2 Koningen 9... Twee Koningen 9. Waar Jehu een einde zou maken aan het koningshuis van Ahab. En daarmee ook aan het leven van Izebel. En dan staat er in vers 30 van 2 Koningen 9. En Jehu kwam te Jezreel. Als Izebel dat hoorde, zo blankette zij haar aangezicht. Toen dacht ik altijd, welke kleur heeft haar aangezicht dan vervolgens? Als het geblanket is. Welke kleur is het dan?
Geen kleur. Oh.
Natuurlijk, meneer. Dan is het lege groen. Hè? En jij bent niet eens in dienst geweest. Hoe is dit niet meer mogelijk?
Mijn broer is juist.
Ja, jouw broer, ja, natuurlijk, ja. Ja, maar het blanketten dat was van de koppel en van wat, nog een paar dingen. Van de, hoe heet die dingen ook weer? Die munitietassen en de ransel en dat soort dingen meer, hè? Het blanketten daarvan, blanco zeiden we dan, want wij zeiden dat in het Engels, als goede Nederlanders. Dat had tot gevolg dat spul lege groen werd, behalve mijn koppel, want die werd wit. Dus het kan toch, want het heeft niks met de kleur te maken namelijk. Maar hoe dat ook zij, zij blankette haar aangezicht. Dat wil zeggen, de aangezicht werd geverfd. Zodat je in goed gezelschap bent. En dan staat er en versierde haar hoofd en keek ten venster uit. Ze keek uit het raam. Dat denk ik, en dan moest je luisteren, dat vind ik nou zo leuk. Als iemand Izebel heet, dan denk ik altijd dat het iemand is die als er gebeld wordt, haar hoofd uit het bovenraam steekt. Heb je dat ook? In zo'n Franse of Italiaanse film, weet je wel. Dat denk ik al. Iemand die Izebel heet, die doet het zo. Nou ja, goed. Zal wel aan mij liggen. Maar ze keek ten venster uit. Heel plechtig staat het er overigens. En dan staat er, toen nu Jehu ter poort inkwam, zeide zij, is het wel, o Zimri, doodslager van mijn heer? En hij hief zijn aangezicht op naar het venster en zeide, wie is met mij? Dat wil zeggen, hij riep of er nog in huis mensen waren die Jehu zouden willen helpen. En vandaar dat er zo geroepen wordt. En hij hief dus een aangezicht op naar het venster en zeide, wie is met mij? Wie? Toen zagen op hem 2,3 kamerlingen. Raar is dat, 2,3 kamerlingen. Nou goed. Dat betekent dus 2 of 3 kamerlingen. Nou is de volgende vraag, was Jehu dronken? Kon hij dit niet zien? Kon hij niet tellen? Of wat was er eigenlijk aan de hand? Nou, de gedachte is weer, dat volgens mijn leraar Engels zou het dus vertaald moeten worden. Hij zag een paar kamerlingen. Maar hier staat 2 of 3. Want 2 of 3 is de aanduiding, zoals ik eerst gezegd heb, van het gelovig overblijfsel. Hij riep dus, Jehu, hij riep op naar het venster zo voorbij, Izebel die uit het raam hing, van is er nog een gelovig overblijfsel daarbinnen? En inderdaad, want toen zagen op hem 2 of 3 kamerlingen. Dat kamerlingen, dat ja, wij hebben er 150. En dan heb ik het nog maar over 1 kamer, geloof ik, hè, in Nederland. Maar goed, kamerlingen zijn, dat is een nette vertaling voor een eunug. Ik weet nooit hoe je zo'n verschrikkelijk woord uitspreekt. Maar die kon in ieder geval hoog zingen, heb ik altijd begrepen. Ik geloof dat het duidelijk is zo. Nou ja. In ieder geval. In ieder geval is het de aanduiding van een gelovig overblijfsel wat geacht wordt onvruchtbaar te zijn. En dat is de gedachte. Want het woord kamerling wil zeggen dat het onvruchtbaar is. Dat geldt niet voor die 150 uit onze, die ene kamer die. Nou goed. Hoewel. Nou ja. Maar die kamerlingen, dat wil zeggen deze 2 of 3 onvruchtbare mannen, zijn een uitbeelding uiteraard van het gelovig overblijfsel. Want een gelovig overblijfsel, gelovigen namelijk gewoon, dat is hetzelfde hoor. Gelovigen zijn namelijk onvruchtbaar voor de wereld. Dat kan niet anders, hen is een nieuwe wereld beloofd. Dus zijn ze voor deze wereld onvruchtbaar. Of verdoofd, zoals de een of andere marxist zei. Onder de opium, hè, was de gedachte. Hè? Want zo is dat ook. Namelijk een gelovige leeft uit de verwachting van de vervulling van de belofte die God gedaan heeft. Kortom, hij verwacht een nieuwe schepping. Waarom zou hij bijdragen aan het instand houden dan wel het verbeteren van een oude? En als hij dat niet doet, niet bijdragen aan het verbetering of instandhouding van de oude schepping, is hij naar de normen van die oude schepping inderdaad onvruchtbaar. Men heeft niks aan hem. En vergis u niet, Abraham geloofde God, het werd hem gerekend tot gerechtigheid en God heeft hem een belofte dat hij zaad zou hebben enzovoort, maar hij was onvruchtbaar. Op datzelfde moment. Isaac vervolgens ook trouwens. Tot en met Maria toe in het Nieuwe Testament. Hè? Dus zeker wel. Maar dat is nou juist het beeld van de gelovigen. Onvruchtbaar voor de wereld. En in de minderheid. Nou, dat is wat hier gezien wordt. Er waren dus enkele kamerlingen, een paar maar, 2 of 3. Wie is met mij? Wie? Toen zagen op hem 2 of 3 kamerlingen. En hij zeide tot die kamerlingen dus, stoot ze van boven neder. En ze stieten haar van boven neder, zodat haar bloed aan de wand en aan de paden gesprengd werd. En hij vertrad haar. Dat is een erg onsmakelijk verhaal. Ik kan het ook niet helpen. En als ik het lees, dan Dan moet ik er altijd bij lachen. Dat is een soort zelfverdediging trouwens. Want als ik me echt voorstel wat er gebeurt, dan is het natuurlijk verschrikkelijk. Maar als ik het zo lees, denk ik altijd, die gaat drie ogen het raam uit. Hè? Dat denk ik dan altijd. Hè? Dit is wat met de vrouw gebeurt. De vrouw namelijk, die ook onvruchtbaar was overigens. Vergis je niet hoor. Deze Izebel, daar was een speciale reden voor. Namelijk, zij kende geen mannen. Dat wil zeggen, ze had geen gemeenschap met mannen. Dat is namelijk de betekenis van haar naam. Dat betekent zoveel als onaangeraakt of zo. Er zijn er zelfs die dat vertalen met dat ze rein was of zuiver of zoiets. Maar dan toch in de negatieve betekenis van de term, want het was niet de bedoeling dat ze zo was. Ze is dan ook een uitbeelding van de schepping die niet leeft in gemeenschap met haar Heer. Dus alleen maar een twee, de vrouw dus, zal ik maar zeggen. Maar buiten gemeenschap met haar man, dat is wat Izebel betekent. Dat wil zeggen dat Izebel een beeld is van de wereld, die de schepper, of van de schepping, die de schepper niet erkent. Maar daarnaast is ze net zo goed een beeld van Israël, wat haar Heer niet omvangt. Weet u nog, Jeremia 31, waar we het over gehad hebben? De Heer zou wat nieuws scheppen, de vrouw die de man zou omvangen. Dit is de oude schepping, deze Izebel, die omvangt haar man niet. Dat betekent haar naam. Daarom heeft ze ook geen deel aan de belofte. En ze worden dus als het ware door de belofte het raam uitgegooid. En valt dood neer. Want dat is de gedachte. Die drie eunuchen, die drie kamerlingen vertegenwoordigen de gelovigen die de belofte hebben ontvangen. En als die verschijnen, die gelovigen verschijnen, betekent dat de ongelovigen inderdaad verdwijnen of sterven of wat dan ook. Dat is in ieder geval wat op de jongste dag gebeurt. Dat is ook wat gebeurt bij het begin van de 1000 jaar, waarbij inderdaad de ongelovigen van de aarde worden weggenomen. Het is ook wat gebeurt met een ongelovig Israël, en daar is het heel speciaal de uitbeelding van natuurlijk. Izebel. Bovendien, en heb ik het nog gehouden bij de Bijbelse geschiedenis, maar daarnaast zou ik natuurlijk ook moeten zeggen dat Izebel de uitbeelding is, in elk geval van alle godsdienst waarin God geen plaats heeft. Curios. Dat het van de curios, van de Heer is. Maar het gek is dat de Heer er gewoon ook buiten staat. Die is er niet in. Die is er gewoon ook buiten. En dat betekent dat die kerk in werkelijkheid geen kerk is. Net zo goed als dat deze vrouw in werkelijkheid geen vrouw was. Maar antwoord in ieder geval niet aan de beschrijving. En daar gaat het om, aan de definitie. En daarom wordt ze hier door die drie mannen het raam uitgegooid. En inderdaad, zij sterft. Zij stiet haar van boven neder, ze wordt nedergeworpen dus. Zodat van haar bloed aan de wand en aan de paden gesprengd werd. En hij vertrad haar, enzovoorts. Waarna hij naar binnen gaat, en wat doet hij daar? Dat had u kunnen raden. Binnen was Melchizedek, die bracht voort brood en wijn. Toch? Of is dat te moeilijk, als ik het zo zeg? Nee, ze gingen naar binnen om te eten. Uiteraard. Als hij nu ingekomen was en gegeten en gedronken had, zeide hij, en wij zeggen, wat heeft dat er nu mee te maken, dat hij eerst eet en drinkt? Hè? Luguber detail, ze gooien eerst iemand dood het raam uit, gaan eerst eten en drinken, en daarna wordt er gezegd, begraaf ze, want ze is eens koningsdochter, enzovoorts. Zo, want het is net middagpauze en dan moesten ze eerst, dat is het natuurlijk niet. Nee, het staat er omdat het een betekenis heeft. Omdat juist die maaltijd een uitbeelding is van leven. En wel het leven van de nieuwe schepping, het leven van een nieuw verbond. Oftewel de brood en wijn, zoals voortgebracht door de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk Melchizedek. Dat is de gedachte. Dus je hebt het hele verhaal hier bij elkaar. Een oude schepping die zich niet onderwerpt aan de Heer sterft. En de nieuwe schepping, de gelovigen ontvangen de belofte. Want dat is eigenlijk de gedachte. Goed, dan laat ik het eerst weer bij. Dan gaan we naar de volgende. Dat is een heel duidelijke uitspraak waaruit blijkt dat 2 of 3 staat voor het gelovig overblijfsel. Dat is in Jesaja 17. Overigens was de dood van Izebel precies volgens de belofte. Dat wil zeggen, het was precies volgens wat God had aangekondigd. En ook in overeenstemming met de wijze waarop zij zou sterven. Dus het was inderdaad woord wat van God uit eerst naar beneden gekomen was. En daar vertrouwt men op, daar leunt men dus tegenaan, enzovoort. En dan heb je inderdaad 3. Men vertrouwt daarop en inderdaad Izebel wordt gedood. Goed, inmiddels zijn we in Jesaja 17, waar gesproken wordt over, nou met name dan het tienstammenrijk, want daar gaat het in de eerste plaats om. Maar in het algemeen is dat Israël. En er staat dat dat onder het oordeel zal komen, bijvoorbeeld in vers 3 van Jesaja 17. Waar staat, en de vesting zal ophouden van Efraïm en het koninkrijk van Damascus. Want hier vinden we één profetie over zowel Efraïm, dat wil zeggen tien stammenrijk, en dus Israël, en Syrië met als hoofdstad Damascus. Die hadden namelijk een verbond samengesloten en daarom wordt over hen beide gelijktijdig het oordeel uitgesproken. Dus de vesting zal ophouden van Efraïm en het koninkrijk zal ophouden van Damascus. En het overblijfsel der Syriërs, zij zullen zijn gelijk de heerlijkheid der kinderen Israël, spreekt de Heere der Heerscharen. En het zal geschieden te dien dagen dat de heerlijkheid van Jacob verdund zal worden. En dat de vettigheid van zijn vlees mager worden zal. Want hij zal zijn gelijk wanneer de maaier het staande koren verzamelt en zijn armen afmaait. Ja, hij zal zijn gelijk wanneer iemand aren leest in het dal Refaïm. Dat wil zeggen, vers 6, dat een nalezing daarin over zal blijven. Dat wil zeggen dat dus Efraïm, oftewel Israël, helemaal verdwijnen zal. Er is een kwestie van oogst. En oogst is oordeel. En dus is er sprake van dat het geoordeeld wordt. En er staat er, toch een nalezing zal daarin overig blijven. En bij die uitdrukking zijn we terechtgekomen. Dus bij het overblijfsel. Dat wil zeggen dat het toch iets van datzelfde Israël of Efraïm behouden zal worden. Vandaar die nalezing, een naverzameling dus. Hè. Een nalezing zal daar overblijven, gelijk in de afschudding eens olijfbooms. De gedachte is dat de olijfboom geschud wordt, de olijven vallen eruit en dat is het dan. Maar er zijn er toch nog twee of drie olijven, bessen dan wel beziën. Beziën staat er, dus vruchten zijn het gewoon ook. Twee of drie beziën in de top der opperste twijg en vier of vijf aan zijn vruchtbare takken, spreekt de Heere, de God Israëls. Zodat we hier vinden dat eerst twee of drie uitbeelding zijn van het overblijfsel en daarna worden vier en vijf er ook nog mee in verband gebracht. Dat is tamelijk uniek, dat komt verder niet voor, het wordt hier wel gedaan. En dat komt natuurlijk omdat vier of vijf ook een specifieke betekenis heeft. Ook juist in verband met de situatie van dit volk, Israël. Maar daar gaat het me nou verder niet om. Het gaat mij er nou maar om dat hier staat dat er een overblijfsel zal zijn van twee of drie. Eigenlijk had hier ook moeten staan 2,3. In plaats van de komma hebben de vertalers nu het woord of er cursief tussen gezet. Hè? Maar het is precies dezelfde gedachte. Twee, drie, een paar dus. Een paar olijven in dit geval in de top van de opperste twijg. Helemaal bovenin. Het is ook helemaal niet zo gek dat dat gezegd wordt, vooral in verband met Efraïm, zeker niet in verband met de opperste twijg, want de gedachte is dat Efraïm het eerst geboorterecht heeft van de stammen van Israël, en het overblijfsel uit Efraïm, overblijfsel van 10 stammen, krijgt dus inderdaad het eerst geboorterecht, en dus het hoogste geboorterecht, en vandaar de 2 of 3 in de opperste twijg. Niet dat dat nou zo belangrijk is, maar het zit er wel in. En daar gaat het dus maar om. Overigens is het zo dat juist in dit boek Jesaja zo uitdrukkelijk gesproken wordt over het overblijfsel. Eigenlijk is het zo dat dat juist een van de centrale thema's is van Jesaja. Namelijk dat Israël wel een talrijk volk is, 10-stammenrijk, 2-stammenrijk enzovoorts. Maar al is het dan ook nog zo talrijk, al zal het ook zijn als het zand der zee, wat geen overeenstemming zou zijn met de belofte die God aan Abraham gedaan had, al zal het ook zijn als het zand der zee, toch zal slechts het overblijfsel behouden worden, een minderheid namelijk. En dat is wat in dit beeld van Jesaja 17 dan ook wordt aangehaald. En uit mijn hoofd citeerde ik even uit Jesaja, nou, dat kan ik nog niet vinden. Jesaja 10, dacht ik. Ja, Jesaja 10, vers 22, vers 21 dan aan. Nee, nog verder terug. Vers 19. Vers 18. 17. Nou ja, goed, het hele hoofdstuk maar even. Nou, doen we niet, hè? Ik neem de draad maar ergens op dan. De gedachte is namelijk dat er een oordeel komt, zodat van het hele bos met al die bomen maar een paar bomen overblijven. Vers 19. En de overgebleven bomen, zijn Zwout, zullen weinig in getal zijn. Ja, een jongen zou ze opschrijven. Wie die jongen is, weten wij trouwens ook. Er wordt een jongen uitgestuurd, die schrijft even op hoeveel bomen er nog over zijn. Om de bomen tellen en merken. Wie zou die jongen nou zijn? Christus. Natuurlijk. De jongen. De opgestane uit de dood. Die zijn koninkrijk inventariseert. Kijk wie erin komt. Telt. Worden de bomen geteld, hè? Dat is wel bekend, hè, van de toorn. Zo is dat. Dus, hier worden ze geteld, de bomen die overgebleven zijn van de toorn. En het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël, namelijk de ontkomenen van het huis Jacobs, niet meer steunen zullen. Kijk eens even, daar hebben we de Gimel. Daar staan ze te steunen tegen het woord Gods wat naar beneden gekomen was, weet u wel. Ze zullen niet meer steunen op dien die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere. De heilige Israëls, want hij is dat woord wat van God uit naar beneden kwam, in menselijke geraamte, als de zes, als de middelaar van het nieuwe verbond, als degene die dus de belofte bracht. En dus, daar steunen ze tegenaan, en dat is inderdaad het overblijfsel. Daar staat er dus, ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls. In waarheid, staat er dan, vertaald met oprechtelijk, maar er staat het woord waarheid. Dat is heel interessant, het woord waarheid trouwens, want waarheid, dat is eigenlijk het woord dood met een een ervoor. Dat is waarheid. Een met. En dat met, mavet, of hoe je dat maar uitspreekt, dat staat voor de dood. En als er een een voorkomt, een alef, dan is het ineens waarheid. Dan wordt het ineens leven, enzovoorts. Nou, hoe dat ook zij, ze zullen steunen op de Heere, die dus aanwezig is. En dan staat er, vers 21, het overblijfsel zal namelijk wederkeren uit de ballingschap. Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob, dat zal wederkeren tot de sterke God. Tegen wie men leunen kan, hè? Of op wie men leunen kan. Want, en het gaat erom het overblijfsel zal wederkeren. Niet Israël zal wederkeren, maar dat wat van Israël overblijft zal wederkeren. Dat is natuurlijk wel Israël, maar het gaat erom dat het maar een minderheid is. Namelijk alleen diegenen die geloven. De rest komt helemaal nooit terug. En dan staat er, want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, en dat was de belofte aan Abraham, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Zodat de grote gedachte is dat heel Israël onder het oordeel komt en er dus niets van overblijft. En de volgende gedachte is dat er een uitzondering op is, want de gelovigen blijven wel over. In deze volgorde. De verdelging is vast besloten. De verdelging van eigenlijk het hele volk, dat is niks bijzonders, want de verdelging van de hele oude schepping is vastelijk besloten. Dat geldt niet alleen voor Israël, dat geldt voor alle volkeren, dat geldt voor de hele oude schepping. Maar alleen het overblijfsel ontkomt daaraan, trouwens. Het begrip ontkomen is synoniem met overblijven. De uitdrukkingen worden ook in Jesaja en in de Bijbel in het algemeen door elkaar gebruikt. Een van die begrippen is dus inderdaad de ontkomenen. De andere is die van overblijfsel. Maar goed, een klein deel zal dus aan die verdelging ontkomen. Want de verdelging, vers 23, die vastelijk besloten is, zal de Heere der Heerscharen doen in het midden deze ganzen lands. En de enkeling, de minderheid, de gelovigen namelijk, zullen aan het oordeel ontkomen. En de gedachte is inderdaad dus die van Jesaja 17, waarbij een nalezing overblijft, namelijk 2 of 3 beziën in de top der opperste twijg. En dat is het vers wat we zojuist gelezen hebben. En om het verhaal dan maar te completeren ga ik naar Amos, want dat is dan de laatste keer dat we die 2 of 3 vinden. En ik noem hem eigenlijk voor de statistiek, want ik denk niet dat het vers erg tot de verbeelding spreekt. Amos 4. Maar waar we dezelfde gedachte vinden, namelijk dat een oordeel zal komen over met name Efraïm, oftewel het tienstammenrijk, maar dus Israël in het algemeen. Waar staat in vers 8 en 2,3, daar heb je hem dus weer, dezelfde uitdrukking, 2 dan wel 3, oftewel enige, een paar steden, togen om tot een stad opdat zij water mochten drinken, maar werden niet verzadigd. De gedachte is dat die 2 of 3, het overblijfsel, komt om water, wat een beeld is van het woord van God, maar ze kregen het niet eens. Of althans, ze kregen veel te weinig. En dan laat ik het eigenlijk maar bij. Want als ik het verband van het hoofdstuk moet bespreken, dan zijn we voorlopig nog niet klaar. Maar als u maar in de gaten hebt dat hier 2 of 3 komen om water, om het woord. En ze zijn dus inderdaad de uitbeelding van het overblijfsel. Ik mag u nu meenemen naar het Nieuwe Testament. En in de eerste plaats dan naar Matteüs 18, vers 16... In Matteüs 18, vers 16, nee, ik moet eigenlijk lezen, vers 15, staat: maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog 1 of 2 met u, opdat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord besta. En dat is de beruchte, of beroemde, in sommige gevallen beruchte uitdrukking, dat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord bestaat. Deze uitspraak over die getuigen heeft van alles te maken met voorschriften, daaromtrent ook onder de wet. Het gaat niet speciaal om het verband waarin het hier gezegd wordt dus, maar het gaat erom dat het een algemene waarheid is, dat dingen bevestigd dienen te worden, als het van belang is, door 2 of 3 getuigen. Dat betekent gewoon een paar getuigen. Weinig. Maar in ieder geval meer dan 1 in dit geval. Weinig, maar meer dan 1. 1 getuige is niet genoeg. 2 getuigen is erg weinig. Een paar meer zou ook nog leuk zijn. Maar 2 moet je er minstens hebben, is de gedachte. En dat hebben we al eens toegelicht. In de eerste plaats is het namelijk zo dat wij in de Bijbel zelf 2 getuigen tegenkomen. In elk geval in Openbaring 11. Ik zal het nog een keer zeggen voor het geval. Ja, goed. Openbaring 11 dus. Daar hebben we 2 getuigen. Die zijn minimaal noodzakelijk. Waar er nog bij komt, dat 2 per definitie spreekt over verdeeldheid, over scheiding, over dingen die uit elkaar lopen. Zodat als je 2 getuigen hebt die hetzelfde zeggen, dan is het jaren goed. Of juist fout. Dat kan ook, maar het hangt er vanaf waar het over gaat natuurlijk. Maar 2 getuigen, maar de gedachte is niet 2 of 3, want dan zeg je, ja, hoeveel moet je er nou hebben? De gedachte is gewoon meer dan 1, maar weinig, een paar getuigen. Want dat is hier ook zo, de bedoeling is heus niet dat je de hele gemeenteraad dan wel de hele Tweede Kamer meeneemt om die broeder, of de hele kerk of zo, alle leden of zoiets, meeneemt om die broeder te berispen. Het moet weinig zijn. Eerst 1, eerst jij alleen, zal ik maar zeggen, en als het dan daarna nog noodzakelijk is, en waarom het noodzakelijk zou zijn, ga ik nou niet over praten. Maar mocht het daarna noodzakelijk zijn, dan zou dat moeten wezen via nog 1 of 2 met u, opdat bij 2 of 3 getuigen alle woord bestaat. En dat komt natuurlijk omdat getuigen eigenlijk, maar los van deze context nu, omdat getuigen zijn degene die het woord van God spreken. Getuigen zijn immers degene die spreken. Niet degene die zien, maar degene die spreken, dat onthoudt u vooral goed, hoop ik, hè. Getuigen zijn niet mensen die erbij staan te kijken, zoals het lied zegt. Stond er bijna, keken naar, hè. Dat zijn geen getuigen. Getuigen doen ze pas als ze daarna vertellen wat ze gezien hebben. Of wat ze beleefd hebben. Kortom, als ze spreken. Getuigen spreken. En degene die spreken zijn eigenlijk diegene die het woord van God doorgeven. Dat zijn getuigen. Ze spreken van onvergankelijke dingen. En dus zijn getuigen volgens de Bijbel inderdaad het gelovig overblijfsel. Althans, daar behoren zij toe. En dus zijn het weer 2 of 3 getuigen, namelijk een minderheid. Een minderheid van gelovigen namelijk. En 2 is wel het allerkleinste aantal. Maar dat is de gedachte. 2 of 3 getuigen is eigenlijk gewoon in zijn algemeenheid de aanduiding van een gelovig overblijfsel. In dit vers is dat wat minder direct te zien, ligt wat minder voor de hand, maar het is wel de achterliggende gedachte van dat in de mond van twee of drie getuigen alle woord zou bestaan. Goed, dat is dan dat, waarna wij meteen terechtkomen in vers 20. Dat is nou zo leuk dat het hier pal op elkaar staat allemaal. Er staat namelijk in vers 19... Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Nou is de vraag, wie zijn die twee? En het antwoord is gewoon, zij zijn het gelovige overblijfsel. Gelovigen namelijk. Er staat ook in de toelichting, vers 20... waaruit blijkt dat het niet echt speciaal om twee gaat. Het kan ook meer zijn. Er staat namelijk, want, vers 20, waar twee of drie, een paar dus, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Nou, wie vergadert er nou in zijn naam? Ja, de gelovigen toch? Oftewel het gelovige overblijven, oftewel de gemeente, dat maakt niks uit. Maar gelovigen. Dus waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. De achterliggende gedachte is natuurlijk toch weer, het zijn er maar een paar. Zodat je die verse ook kunt lezen als, indien er een paar van u samenstemmen op de aarde over enige zaak. Ja, je moet er een paar hebben, anders kun je niet samenstemmen. Dat kun je niet alleen namelijk. Daar is niks moeilijks aan. Dus de gedachte is, mochten er een paar zijn die samenstemmen, en ze begeren dat van de Heer, wel het zal hen geschieden. En de moeilijkheid is natuurlijk dat mensen gewoon nog helemaal niet samenstemmen. En als ze wel samenstemmen, komt dat waarschijnlijk omdat ze de waarheid kennen en hebben aanvaard. Want de waarheid is er altijd maar één. Dus als we met twee zijn en we hebben allebei de waarheid, dan stemmen we samen, kan niet missen. En aangezien de waarheid alleen Gods woord is, betekent het dus dat het hier om gelovigen gaat. En dat blijkt ook uit de toelichting. De achterliggende gedachte is inderdaad dat twee per definitie verdeeld zijn. En dus, als er twee samenstemmen, dan moet het in orde zijn, dat moet de waarheid zijn. Dan moet het woord van God aanwezig zijn. En dus, indien de twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn, de minderheid, de bekende gelovig overblijfsel, waar twee of drie beziën in de opperste twijg vergaderd zijn in mijn naam, uit Jesaja, kan toch, hè? Daar ben ik in het midden van hen. Of waar twee of drie water begeren, daar is de Heer in hun midden. En wat geeft de Heer? Zijn woord natuurlijk. Water dus, daar leunen ze dan een kop, hè? En zo zijn we weer rond. Daar zwemmen ze zelfs in. Wat, ze worden er ook ingedoopt bij gelegenheid, hè? Daar houden we ze flink onder. Oh, sorry. Nou. Maar zo gaat dat. Dus inderdaad, deze versen spreken over een minderheid, maar over het gelovig overblijfsel. En daar gaat het om. En zo komen we terecht in Johannes 2. Waar we een mooi verhaal vinden, want we hadden het al over water. Maar staat in vers 6. En al daar waren zes stenen watervaten gesteld. Naar de reiniging der Joden. Daar hebben we dus de zes. Elk houdende twee of drie metreten. Maten gewoon. Ja, ik weet niet of jullie dat verhaal kennen. Ken je dat verhaal? Hoef ik het ook niet uit te leggen. Leuk, hè? Hoef ik niet uit te leggen. Goed.
Ik ken het ook niet.
Nou lijk ik net zo'n buurman. Hebben die ook gekend? Die op vele verzoek zong je altijd het paspoort. En ik heb altijd gedacht, zouden ze dat nou echt gevraagd hebben? Maar goed, in ieder geval deed hij dat altijd. Het was altijd op verzoek. Het lied van het paspoort, dat kent u toch? Staat inmiddels in de bundel van Johannes de Heer. Maar als ik het hem hoorde zingen, kon hij het altijd zo aan. Dat hij op verzoek zong hij dan dat lied. Nou, op verzoek zal ik dat verhaal nog vertellen van een predikant. Dat is historisch, maar ik weet de naam niet meer van die man. die sprak over dit onderwerp en die vond het wonder van het water veranderd in wijn. Dat vond hij des te groter wonder, omdat het water gedaan werd in vaten met reten. Met twee of drie met reten. Ofwel met scheuren erin. Ja. Kan voorkomen. Een metreet is gewoon een meter, oftewel een maat. Want een meter is ook maar gewoon een maat. Dus twee of drie maten. Hoe groot zo'n maat was, dat doet er niet toe. Maar er is ook op stukken na bekend hoe groot zo'n eenheid was. Alleen, je kunt erover speculeren. Want je kunt altijd zeggen, die dingen stonden in huis. Kunnen niet al te groot geweest en ook niet al te klein. En zo, nou goed, vraag maar. Maar het staat erbij twee of drie metreten. Want die vaten namelijk van twee of drie metreten, van twee of drie eenheden, zijn gewoon een uitbeelding van het gelovige overblijfsel. Oftewel van gelovigen. Vandaar dat twee of drie. Ze zijn twee. Dat wil zeggen, als schepsel stellen ze zich open voor de schepper. En ze zijn drie, want ze ontvangen de belofte. En wat wordt er dan beloofd? Wijn, daarom ontvangen ze water. He? Water is de belofte van de wijn. Dat is het eigenlijk. Jazeker. Want het water is gewoon dat woord wat naar beneden komt. Wat God gesproken heeft. Weet u wel, die tien die naar beneden komt, wordt gebracht door de besteller, de middelaar, de zes, weet u wel. Degene die de verbinding brengt, het woord komt naar beneden en de gelovigen leunen daar tegenaan. Je kunt ook zeggen, hier die jot die bovenaan heeft te maken met de schepper en dat schuine streepje is de schepping. Zo kun je het ook redeneren hoor. En die twee staan in de juiste relatie tot elkaar. Dan heb je een drie. Dan heb je de belofte. Hoe dat ook zij, het zijn dus zes stenen watervaten. Daar heb je de zes, uitbeelding van de mens in het algemeen. Dat geldt bovendien ook voor de stenen watervaten, want watervaten, dat is ook gewoon een beschrijving van de mens, in het algemeen. Ja, u zegt misschien, maar net zei je dat de zes was Christus, en nou zeg je de mens is, de zes is de mens in het algemeen. Dat is ook zo, maar het gaat erom dat de mens, dat is inderdaad in de eerste plaats de Heer Jezus Christus. Hij was inderdaad degene die zich ook inderdaad met het woord van God liet vullen en daaruit leefde enzovoort. En zo wijn, oftewel het nieuwe leven, tot stand bracht. En zo ziet u dat zo'n watervat tamelijk veel lijkt op de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Bracht ook wijn voort. Brood ook. Maar dat komt pas in Johannes 6. Of was het 5? Nou ja, in ieder geval. Dat komt later, die 5 verste broden, weet u wel. Johannes 6, inderdaad. Dus het komt later. Maar 6 stenen watervaten als beeld van de mens, die gevuld wordt met water, 2 of 3 metreten, dat wil zeggen, is een beeld van het gelovige overblijfsel. En dan staat er, Jezus zei dat tot hen, vul de watervaten met water, oftewel, vul de mens met het woord. En ze vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het. En toen bleek dat het water wijn geworden was. Waarna ze niet wisten waar de wijn vandaan kwam. Maar ze wisten ook niet waar de Heer Jezus vandaan kwam. Maar die kwam van boven. En dat heb ik al eens een keer aangehaald. Hetzelfde verhaal weer. Kwam van boven. Goed, dan gaan we weer verder naar 1 Korinthe 14. Overigens moet u de gedachte vasthouden dat die vaten van 2 of 3 metreten, dat het kennelijk toch de betekenis ook heeft van dat er maar weinig in ging. Hè? Dat er maar kleine vaten waren. Ze waren niet zo groot. Dat moet vanwege die 2 of 3. Er ging maar weinig in. 2 of 3.
Ik heb hier een maat achter in mijn Bijbel van 39 liters in het
leven. Ja, daar geef ik geen stuiver voor. Hè? Behalve als het een dure stuiver is. Maar nee, die maten zeggen me niks. In de tijd heb ik heel wat commentaar op nageslagen. Die maten en gewichten, dat is altijd leuk, hè? Want elk Bijbels woordenboek en Bijbelse encyclopedie enzovoort, een Bijbel met kanttekeningen, staat er altijd bij hoeveel zo'n maat of gewicht is. En je lacht je wezenloos om al die verschillende maten die genoemd worden. Weet je wel, dan is een stadium is weer 1,3 Hollandse mijl of zo. Waarna je afvraagt hoeveel is nou in vredesnaam weer een Hollandse mijl. En zoals een broeder er straks nog opmerkte in de pauze, van Jeruzalem naar de Olijfberg was 1 sabbatsreizen, maar hoe lang is in vredesnaam dan weer 1 sabbatsreizen? En zo kun je nog uren doorgaan. Dat zegt me niks. Daar ging het ook niet om, nee. Het gaat om dat de getallen genoemd worden. En hoeveel het dan is. Trouwens, het woord metreed betekent gewoon een maat. In het midden latend. Hoe groot die maat is. Nou goed. Ik ga verder naar 1 Korinthe 14, want hier gaat het toch verder niet om. 1 Korinthe 14. Waar we weer wat getallen krijgen. Nou, denk ik dat hier...
27.
Ja. Ja, die bedoel ik, ja. Want ik had opgeschreven vers 19, maar dat is dus een misverstand. Want in 1 Korinthe 14 vers 19 staan ook wel getallen. Maar er staat, ik wil liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand. Opdat ik ook anderen mogen onderwijzen. Dan 10.000 woorden in een vreemde taal. Dat is wel leuk, want 10.000 komt gewoon van 10. En dan is het toch het woord van God. 10. Maar de apostel houdt het liever bij 5. Dat is de helft van 10, zoals u weet. En daar hebben we het al eens over gehad. Want het zijn dan de rechtse 10 woorden. In plaats van de linkse 10. De rechtse 5 in plaats van de linkse 5. En dus gaat het dan om het spreken van de verborgenheden van het nieuwe verbond. Uiteraard. Maar goed, dat geef ik maar even terzijde door. Maar dat is wel van belang voor de bestudering van 1 Korinthe 14 zelf. Maar goed, we zouden naar vers 27. Waar staat, zo iemand een vreemde taal spreekt... dat het door 2 of ten meeste 3 geschieden. Dat wil zeggen, de apostel zegt, nou vooruit dan, maar als het er maar weinig zijn. 2 of 3, maar niet alleen in de algemene betekenis van een paar, maar hij vindt dat is ook wel het maximum, 2 of 3. Weinig dus. Waarom? Wel, omdat hij liever de tijd overhoudt om verstandige dingen te zeggen die iedereen begrijpt. Of althans die tot stichting zijn van de gemeente, dat bedoel ik eigenlijk. Of iedereen het dan begrijpt, is nog maar de vraag. Maar goed. Dus, indien iemand een vreemde taal spreekt, dat het door 2 of ten meeste 3 geschieden. En bij beurten, dat wil zeggen niet door elkaar, want het eigenaardig is dat ook tot in onze dagen het zo is dat waar men beweert in tongen te spreken, heeft men de eigenaardige neiging om dat gelijktijdig te doen. Nou kan het natuurlijk makkelijk, maar als toch niemand het verstaat, kun je rustig door elkaar praten. Maar goed, dat zal wel de filosofie zijn die daarachter steekt. Ik heb er geen idee van. De zin daarvan ontgaat mij, net als de apostel Paulus trouwens. Dus hij zegt niet door elkaar praten, maar om de beurt, zodat iedereen het verstaan kan. En dat het in ieder geval een ordelijke zaak blijft. En dan nog, zou het nog moeten uitgelegd worden, niet door allen, maar ook maar door 1. Anders krijg je weer een kakafonie, heet zoiets. En indien er geen uitlegger is, zou er helemaal niet in tongen gesproken moeten worden. En eigenlijk hebben wij inmiddels dat probleem niet meer, omdat er vandaag niet meer in tongen gesproken wordt. He? Ja, hoor eens, ik kan het toch niet helpen dat de Bijbel zegt dat die gaven niet meer gegeven worden. Dat is niet in tongen, hè, wat je daar hoort. Hè? Dat, hoewel... Het is een eend volgens mij, dat is tamelijk dom. Maar goed. Is dat nou een meerkoet? Met zo'n wit vlekje?
Ja.
Dat je een wit vlekje kunt horen, dat is wat, hè?
Waar staat dan dat die gaven niet meer gegeven worden?
Goed, hè? In 1 Korinthe 14. En meer speciaal 1 Korinthe 13. Vers 14, vers 8 bijvoorbeeld. Zeg ik dat goed? Ja. Het zij talen, zij zullen ophouden, staat daar. Ja, nou ben ik stil, want nou wacht ik op de volgende vraag, want die komt onvermijdelijk. Dan is de volgende vraag, wanneer houdt het dan op? En er staat, als het volmaakte zal gekomen zijn. Waarna de volgende vraag is het volmaakte al gekomen? En dan is het antwoord, ja, dat is al gekomen. Maar ja, dat kan ik niet in een paar woorden even vertellen. Want daar gaat uiteindelijk de discussie over. Is het volmaakte al gekomen, ja of nee? Zo ja, dan zijn de talen verstomd. Profetie trouwens ook. Van profetie, er staat ook in vers 8, van profetie is dat makkelijker uit te leggen. Laat ik dat dan proberen, dat is makkelijker. Maar de talen hangt er meteen aan. Geprofeteerd wordt er namelijk, zolang er nog wat te profeteren valt. Maar als volmaakt geprofeteerd is, kortom, als alles geprofeteerd is wat geprofeteerd moest worden, dan houdt de profetie dus op. Kortom, God is niet als een mens. Als God alles gezegd heeft wat hij zeggen wilde, dan houdt hij op met praten. Dus alles gezegd is wat gezegd moest worden. Houdt hij op, is klaar. God heeft voortijds veel malen en veel en wijze tot de Vader gesproken. Maar in deze laatste dag, Hebreeën 1 vers 1, heeft hij tot ons gesproken door de Zonen. Dat was zijn laatste woord. Eigenlijk.
Maar waar staat het dan als het volmaakt komt en dan niet als het volmaakt kwam? Want we zitten toch in Korintiërs.
Jawel, maar de... Nee, dat blijkt uit het veel bredere verband. Als je één tekst pakt, dat is wel aardig. Maar er staat dat het volmaakte gekomen is. Want daarna staat dat al deze dingen, namelijk profetieën en tongen en al die dingen, al de gaven, die gaven in ieder geval, dat die er inderdaad niet meer zijn. Want vers 13 zegt, en nu blijft, dat is nu dus al, in zijn dagen dus al, nu blijft, niet dan zal blijven, nu blijft geloof, hoop en liefde, die trouwens terug te brengen zijn tot één begrip, namelijk liefde. En dat is wat blijft. En dat blijft nadat het volmaakte al gekomen is. En de onderliggende gedachte is deze. Dat geloof en hoop, liefde niet, maar dat geloof en hoop in elk geval slechts bestaan hier in deze oude wereld. En terwijl wij hier nog zijn. Want de hoop die gezien wordt, is geen hoop, zegt Romeinen 8. En geloof is volgens Hebreeën 11 geloof in dingen die gesproken zijn, maar die nog niet gezien worden. Als je dus onder het volmaakte verstaat, of wil verstaan, de openbaring van Christus in de toekomst, dan krom je in de problemen, want er staat dat daarna, nadat het volmaakte gekomen is, en dus profetie en tongen voorbij gegaan zijn, dat daarna zou blijven geloof, hoop en liefde, terwijl van geloof en hoop uitdrukkelijk staat, dat het er dan niet meer is. Dus geen enkele, heeft geen enkele zin. De belofte is dan vervuld, er is geen hoop en er is geen geloof meer dan. Integendeel, die hoop en dat geloof zijn ingelost, zijn vervuld geworden en daarmee uit. Zodat blijkt dat het volmaakte, wat hier genoemd wordt, gewoon is wat het Griekse woord ook betekent, namelijk het volwassene. En dat betekent gewoon dat alles gezegd is wat gezegd moest worden. En dat was al gebeurd in de dagen van de Korintiërs. En dat betekent dat alles wat God te zeggen had, was al gebeurd. De gave van spreken in tongen had zijn functie gehad, die in elk geval. En dat betekent dat daar niks meer aan toe te voegen was. En dus zegt de apostel, dat spreken in tongen en dat profeteren, dat loopt vanzelf af. En het spreken in tongen moet je in ieder geval van weten dat het geen zin heeft, want er is toch niemand die het verstaat, dus waarom zou je het nog doen? En het argument van, ja, maar de Heer wil het of de Heer heeft ons gegeven, is een argument waar de apostel niet gevoelig voor is, om de eenvoudige reden dat het zijn functie gehad had en dat God dus dan dus ook kennelijk die gave niet meer gaf. En zo is het ook. Want de Bijbel zegt zelf dat de Bijbel compleet is en dat er niks aan toegevoegd zou moeten worden. Iedereen die beweert een profeet te zijn in de Bijbelse zin van het woord, handelt in strijd met de uitspraak in de schrift. Of stelt zich onder de uitspraak van de schrift en ieder die er wat aan toevoegt, zij vervloekt. En ieder die er wat aan afdoet ook. En het eigenaardige is dat ik heb mensen gekend die beweren profeten te zijn en mensen die beweren die tongen te spreken. En onder hen vind je inderdaad uitspraken als van, doe die Bijbel maar weg, de Bijbel niks mee te maken, God heeft tot mij gezegd, enzovoorts. Dat wil zeggen, aan de ene kant doen ze er wat aan toe, aan de andere kant doen ze tegelijkertijd er wat aan af. En stellen dus hun eigen productie, ik weet niet hoe ik het noemen moet, in plaats van wat de schrift zegt. Het is dus van belang te weten dat die gaven niet meer bestaan. Ieder die die gaven dus claimt te hebben, maakt zichzelf daardoor tot, nou, in ieder geval een dwaalleraar, zal ik dat maar zeggen. Je maakt zichzelf daardoor, dat noem ik, ik til niet aan zo'n woord, ze noemen mij ook een dwaalleraar, dus het maakt mij niet zo geweldig veel. Ik lig daar niet wakker van, hoor. Heus niet. Maar men moet weten waar men mee bezig is. Waarna de volgende vraag gewoonlijk is, maar wat is dat dan wel? En dan zeg ik, dat maakt mij niet uit, want wij doen altijd een Bijbelstudie. Daarnaast heb ik er wel een mening over, maar als het volgens de Bijbel niet het spreken in tongen is, dan maakt het mij ook niet uit wat het werkelijk dan wel is. Dat is niet van belang. Het kan om allerlei redenen interessant zijn, hoor, maar dat is niet van belang.
Ja, maar af en toe dat dan ook schijnt voorkomen dat ze dat dus van de geest ontvangen, hè?
Ja.
Een beetje dat gebroken van het Hebreeuws.
Ja.
Maar dan lieg je er gewoon tegen jezelf, want je weet dat je het zelf spreekt.
Dat is het probleem ook. Dat is het probleem ook. Daarom is het ook zo moeilijk over te praten. Want die mensen houden niet alleen ons voor de gek, ze houden zichzelf voor de gek. Bovendien, als we er even, heel even maar over nadenken, dan zouden we toch moeten begrijpen dat iedereen die zo redeneert, daarmee zichzelf plaatst boven de schrift. En dat is in ieder geval een volstrekt onbijbelse gedachte. Want voor hen maakt het niet uit wat de schrift zegt. Ze hoeven de Bijbel dus ook niet te bestuderen, die kennen ze ook niet. Dat beweer ik, hè. Die kennen ze ook niet, ik ook slecht, maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar die Bijbel, die kennen ze niet, dat hoeven ze ook niet. Want de Heer zegt het zelf tegen hun. En op gezag van hun eigen profetieën wordt er van alles verkondigd enzovoorts. Zodat je ook niet mag verwachten dat die dingen getoetst worden aan de Bijbel. Wij doen dat wel, we zijn dan ook buitenstaanders. Maar wij doen dat wel en dat blijkt dus inderdaad een onbijbelse gang van zaken te zijn. Waarna ik er nogal bij wil zeggen, dat ook los van de Bijbel, ook buiten de puur, de zuivere uitspraken, expliciete uitspraken van de Bijbel, het zogenaamde spreken in tongen, zoals dat tegenwoordig voorkomt, zowel als die gaven van profetie, heel gemakkelijk tezijde te schuiven zijn. Dat wil zeggen, het is heel makkelijk aan te tonen dat het dat niet is. Ook zonder de directe Bijbelse argumenten. Ja. Nou, profetie is makkelijk. Als ze niet uitkomen, was het geen profetie. Dus dat is makkelijk genoeg. En spreken in tongen heb ik vaak genoeg horen verklaren. En ik kwam altijd tot onbijbelse uitspraken. Zo zegt de Heer, mijn volk. En dan zeg ik, in de hele Bijbel spreekt de Heer nooit tot de gemeente als zijn volk. Dan ben ik al klaar. Dan heb ik alleen de aanhef nog maar. Mijn volk. Enzovoorts. Dat is maar bij wijze van voorbeeld. Maar als het zo gebeurt, dan weet u, dat kan nooit bijbels zijn. Het is een volstrekt onbijbels gebruik van de taal, onbijbelse formulering enzovoorts. En dat geldt in de meeste gevallen zo. Nou goed, ik moet er niet verder op ingaan. Waar het hier om gaat is, dat dus toen in die dagen, die gaven, er was nog niet één generatie. Er waren dus mensen die in tongen konden spreken. Die werkelijk die gaven hadden. Dat God die gaven niet meer opnieuw gaf. Is een ander verhaal, maar deze mensen hadden die gaven nog. En Paulus zegt, nou, als je dan in tongen wil spreken, doe je dat dan thuis. En als het dan per se in de gemeente moet, als je dat niet kunt, als je dat per se wil dan, als het zo nodig moet, dan, nou, hooguit 3, dat is het maximum. Weinig betekent het, 2 of 3. Maar maximum 3. En dan nog alleen als er iemand bij is die het kan uitleggen, want anders is het volstrekt zinloos. Nou, en dan krijg je weer dat verschijnsel. Dan worden de 2 zinnen in tongen gesproken, waarna een half uur een verklaring volgt. Nee. En als je er wat van zei, dan werd er gezegd, ja, maar er komt dat de verklaring ook geïnspireerd is. En God belieft nou eenmaal wat langer erover te praten en het uit te leggen. Nou ja, dan gaan we weer, hè. Nou, doet er nou niet toe. Dus tenminste 3, en bij beurten, en dat 1 het uitleggen, en indien het geen uitlegger is, dat hij zwijgen. In de gemeente staat erbij, want als je thuis in de binnenkamer heet dat in tongen wil spreken, dan is dat best. Dan moet hij dat maar doen, maar dat kan in ieder geval geen kwaad verder. Goed. En diezelfde gedachte van 2 of 3 wordt ook naar voren gebracht in vers 29. Ik geloof niet dat daar een... Nee, er staat geen maximum bij. Er staat in vers 29 dus gewoon. En dat 2 of 3 profeten spreken en dat de andere oordelen. Leuk, hè? Dat de anderen oordelen. Dat wil zeggen, zij die zeggen te profeteren en dus namens God rechtstreeks te spreken, die moeten gecontroleerd worden, moet beoordeeld worden. Dat wil zeggen, het kan zijn natuurlijk, en dat is ook de bedoeling, dat er dingen gezegd worden, geprofeteerd worden, die niet in de Bijbel staan. Daar is profeteren ook voor. Maar er moet wel kritisch geluisterd worden. Of de dingen die gezegd worden dan toch op zijn minst niet in strijd zijn met de Bijbel. Dat kan ook. En het blijft zo, als een profetie komt en er is 1 zin bij die in strijd is met wat de Bijbel expliciet zegt, kun je al die andere zinnen ook vergeten. Want de profeet is dan een valse profeet. Er is geen profetie dus dan. En ik ben ervan overtuigd dat het altijd zo gaat, dat waar de profeten spreken, in ieder geval wordt aangesloten bij dat wat de schrift al zegt, zodat dat controleerbaar is, waarna er iets aan wordt toegevoegd. Dat is trouwens in het algemeen zo bij spreken, want anders zouden we van het gesprokene sowieso niks begrijpen. Er moet altijd een aanknopingspunt zijn, je moet bepaalde dingen al weten. En dan daarvan is het te controleren, waarna er eventueel iets nieuws aan toegevoegd kan worden. Dat is de gedachtegang. Maar ook staat er dat 2 of 3 profeten spreken. De gedachte is natuurlijk weer dat het niet al te velen het zou moeten doen. Wat heb je aan een bijeenkomst van gelovigen als vele sprekers zijn? Nou, 2 of 3 vind ik al veel, eerlijk gezegd. Ja, ik ben gewend alleen te spreken, ja. Maar 2 of 3 vind ik al veel. En bovendien is het dan toch zo, als het zoveel zijn, is het moeilijk om die verschillende gedachten te verwerken en met elkaar in overeenstemming te brengen. Zo. Het is gewoon te zwaar en heeft het weinig zin. Je kunt beter 1 spreker hebben die uitgebreide tijd krijgt om zijn gedachten uiteen te zetten, vooropgesteld dat die gedachten de moeite waard zijn, dan dat je er 3 krijgt die wat te zeggen hebben, maar door tijdgebrek niet aan een onderwerp toekomen. Nee, dan krijg je dus dat dan beleg je een dag. Beleg je een dag en heb je 3 sprekers die alle 3 een half uur mogen spreken. Wat vrij lang is, want op de zoeklichttoogdagen was het altijd maar 20 minuten. Ik weet niet hoe het nu is, maar dat was altijd zo. En wat moet je als spreker nou in 20 minuten dan wel een half uur zeggen? Waarna een ander spreker komt. Of waarna er een muziekgroep komt. En ik heb niets tegen muziek. Integendeel, maar het leidt toch in ieder geval af. Nee, dat is het makkelijkste. Dat het ter afleiding is. De hele wereld kent muziek ter afleiding. Niet ter versterking van iets, ter afleiding is dat. Ontspanning enzovoorts. Zodat als je niet oppast, dit soort dingen inderdaad een negatieve uitwerking krijgen in plaats van een positieve. En ik weet wat ik zeg, want ik ben bij allebei zeer actief geweest. Dat wil zeggen bij zowel de muziek als spreken natuurlijk. Maar zo is dat nou eenmaal. Je kunt beter weinig sprekers hebben die voldoende de tijd krijgen, vooropgesteld dat ze wat te zeggen hebben. Maar ik denk wel eens dat de spreektijden tegenwoordig kort zijn omdat niemand meer wat te zeggen heeft. Maar dat denk ik dus, hè. Dat zeg ik dus niet, maar dat denk ik wel eens. Hè? Ja, want als iemand niks te zeggen heeft en dan krijgt 10 minuten spreektijd, dan zijn die 10 minuten te lang. Nou goed, dat is ook maar weer even te zijn. Hè? De gedachte is dus, weinig spreken ze, maar er staat al steeds 2 of 3. Dat geldt voor het profeteren en het spreken in tongen. Voor beide staat 2 of 3. En de overeenkomst tussen spreken in tongen en profeteren is dat het een spreken is rechtstreeks van God uit. Let wel, als het spreken in tongen is en als het profeteren is, en dat is het hier uiteraard in 1 Korinthe 14. En dan betekent dat het dus getuigd wordt, dat het woord Gods hier gesproken wordt en dat gebeurt per definitie door 2 of 3. Namelijk door een minderheid, zodat de meerderheid in de gemeente zijn mond moet houden. Ja, anders wordt het een rommeltje. Dus de minderheid spreekt en die minderheid wordt aangeduid als 2 of 3, waarbij tegelijkertijd de gedachte is dat dat het gelovige overblijfsel is wat spreekt. Waarna nog 1 opmerking gemaakt zou kunnen worden. Namelijk dat er geloof ik ook in dit vers, in dit hoofdstuk, het is toch in dit hoofdstuk, staat dat als de gemeente samenkomst komt, dat een ieder daartoe wat bij zal dragen of zoiets. Kan iemand het vers zo gauw vinden? Oh ja. Ja, vers 26, die bedoel ik. Wat is het dan, broeders, wanneer je samenkomt en ieder van u heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitleg en het alle dingen geschieden tot stichting. Waarna men zegt dat het vers leert dat ieder aan zo'n bijeenkomst zou moeten actief deelnemen. Omdat er staat, een ieder van u. Maar dan, als je dat zo uitlegt, dan kun je niet lezen. Want het is in ieder geval dan in strijd met wat er verder volgt, waar uitdrukkelijk staat 2 of 3. 2 of 3 spreken in tongen, 2 of 3 profiteren. Dus het is inderdaad maar een minderheid, dat is de gedachte van 2 of 3. En verder is de betekenis van vers 26 niet dat een ieder van u dat zou moeten doen, maar het kan niet schelen wie het is. Dat zou iedereen kunnen zijn.